Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus, Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen de dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. Wij zingen uit Psalm 138 het eerste en het derde vers. Gemeente, doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen wij daarna uit Psalm 130 het vierde vers, hoopt op de Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130 willen we zingen na de geloofsbelijdenis, en een ieder van u spreken nu in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken we nu samen het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. Laat ons samen bidden. Heere in de hemel, grote en heerlijke God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij hebben gezongen in de psalmen, dat u hoog bent en verheven, dat uw heerlijkheid en majesteit alles te boven gaat. Niemand is bij u te vergelijken, o God. De Vader als de Schepper, de Zoon als de Verlosser, de Heilige Geest als de vernieuwer van het mensenleven. Een God boven alles en toch een God die laag ziet. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En Heer, laat het zo vanmiddag zijn, hier in de kerk, een gemeente die het leert, geleerd heeft of zal leren, nederig te knielen. Van de kerkbank af op de knieën, voor u, in onze kleinheid, zondigheid, sterfelijkheid, afhankelijkheid. Van ons hebben wij gezongen, Heere, dat al ons werk te vergeefs is. Al ons zwoegen, al ons werken, alles wat mensenhanden voortbrengen. Het is te vergeefs, Het kan zomaar wegvallen, inzakken. Als u zelf er niet uw zegen over gebiedt, u de eeuwige, de hoge, de heilige. Heren, mensen als wij, wij maken het niet. Wij maken het ook geen kerst. In deze laatste adventsdienst belijden wij dat ook. Wij maken niets. We maken niks klaar, Heere God, voor u. Maar u maakt het. En daar mogen we vanmiddag van horen. U maakt het goed. Wonderlijk goed. In een mensenhart, in een mensenleven, in een mensenwereld, waar alles te vergeefs is. Waar wij aan de grenzen komen. Voor onze onmogelijkheden komen te staan. Onmogelijk om onszelf te behouden. Onmogelijk om de eeuwigheid te verdienen. Onmogelijk om door u aangenomen te worden uit onszelf. Heren, breng ons daar ook maar. Leer het ons vanmiddag, jonge mensen, oude mensen. Alles te vergeefs bij mij. Maar bij God is een bewogen hart dat zich ontfermt. En ontferm u zo over ons, Heren, hier in de kerk en thuis. En wilt u vanmiddag naar ons omzien in al onze kleinheid, zondigheid, verlorenheid, tevergeefsheid. Misschien zit er wel iemand in de kerk, een jongere of een oudere, die erachter is gekomen. Alles van mij tevergeefs. Wie zal mij redden? Wie kijkt er nog naar mij om? Neem vanmiddag, Heren, zo ons gevangen in uw liefdesarmen. Zegen alstublieft de prediking. Laat de verkondiging met kracht zijn door de Heilige Geest. En wilt u, Heere God, zo in ons midden zijn. Verrassend, wonderlijk, omziend, reddend. Zoals u alleen kan doen. Onze hoop is op u. We hebben het samen gezongen. Is Israël in nood? Uw eigen volk in nood, maar ook uw kerk in nood. Ons leven in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Zo groot dat u de grootste van zondaren kan redden. Ook ons. Ook mij. Zo doet hij ook aan mij. Op de kansel, in de kerkbank en thuis. Tot uw eer. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Een tweetal schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Op deze laatste adventszondag, ook de laatste adventsdienst. We lezen allereerst uit Lucas 1, de versen 67 tot en met 79. En daarna ook enkele versen uit Colossense 3, de versen 12 tot 14. Allereerst dus Lucas 1, de versen 67 tot 79, dat is de lofzang van Zacharias. En we lezen daar het woord van God als volgt. Lucas 1, vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven, in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En dan lezen we ook nog enkele versen uit Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 14. En dat heeft natuurlijk te maken, gemeente, met die woorden die wij zojuist hebben gelezen over die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid. Die zijn in God, daar gaan we straks in de preek over nadenken, over de bewogenheid van God. Maar als de Heer in ons leven komt en de Heilige Geest gaat je leven veranderen, dan komen die innerlijke bewegingen ook bij u en bij jou tot stand. En daar schrijft Paulus over in Kolossenzen 3, de versen 12 tot en met 14. En daar schrijft hij in vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, en dan komt het, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekstwoorden voor de prediking vindt u in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 1 uit de lofzang van Zacharias. En dan vooral deze woorden, vers 78 en 79, waar Zacharias zegt, door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En boven de preek heb ik geschreven, gemeente, voorbereiding op het te vieren kerstfeest. Voorbereiding op het te vieren kerstfeest. Dat zijn misschien bekende woorden voor u als het heilig avondmaal wordt bediend. Dan hebben wij altijd een week van voorbereiding. Voor kerst hebben we 4 weken voorbereiding. En dan zeggen wij natuurlijk bij dit heilig avondmaal, ja, dan is die voorbereiding voor ons nodig om ons op de goede wijze bijvoorbeeld het avondmaal te vieren. Maar gemeente, u, jij en ik, wij hebben ook een goede voorbereiding nodig om het kerstfeest te vieren zoals God het wil. Niet zoals wij ervan maken. Zoals God het wil. Zoals we het avondmaal vieren, zoals de Heer het bedoeld heeft. Voorbereiding, zo het kerstfeest. Dit is de laatste adventsdienst. Voorbereiding op het te vieren kerstfeest. 3 gedachten. Een bewogen God. En we denken dan in het bijzonder na over die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Dat zijn de diepe woorden. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Dat is het eerste. Het tweede, dat zijn beschenen mensen. Om te beschijnen die in duisternis zijn gezeten en schaduw van de dood. Dat is het adres. En in de derde plaats een betreden weg. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dus een bewogen God. Beschenen mensen. Een betreden weg. Voordat we daarover na gaan denken in de prediking, gaan we eerst met elkaar zingen. Er zijn de volgende collecten in deze dienst. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collect is voor het jeugdwerk. Namens de kerkraad zijn er ook de volgende afkondigingen. Na de dienst ligt een nieuwe kerkbode voor u klaar. In de vanmorgen gehouden vergadering van stemgerechtigde leden zijn de volgende broeders als ambtsdrager gekozen. In de vacature van ouderling Arjan Baarsen, Jan Hendrik van Dokkum, Havelaar 1. In de vacature van jeugdouderling Jan Post, Pieter Mulder, Roggebod 30. In de vacature voor een extra diaken, Pieter Jelle Wijnsma, Reggestraat 17 in Emmeloord. In de vacature voor een extra ouderling kerkrentmeester, Rijn Korf, wijk 4-5. Uiterlijk aanstaande zaterdag 27 december dienen de gekozen broeders hun beslissing kenbaar te maken. En ze worden natuurlijk ook in u en jouw voorbeden aanbevolen. Donderdag eerste kerstdag zijn er 2 collectes, namelijk voor de eredienst en de schulddelging. Tot zover deze afkondigingen. Wij gaan nu samen zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 86, het derde en het negende vers. We zingen Psalm 86, vers 3 en 9. Gemeente, in het bijzonder ook jonge mensen vanmiddag hier in deze dienst. De laatste adventsdienst van dit jaar. En over enkele dagen, dan zeggen we, dan gaan we kerstfeest vieren. Zomaar even een vraag aan het begin van de preek. Bent u er al aan toe? Een kerstfeest? Ja, u bent misschien helemaal druk bezig om allerlei dingen in voorbereiding te brengen natuurlijk. Hè? Om ja, kerstfeest te vieren, zeggen we dan. Ben je er aan toe? Ja, niet of je op een bepaald moment zegt, nou heb ik alles in huis. En dan kunnen de kinderen komen als u die hebt, of de kleinkinderen. En ja, dan kunnen we de dagen een beetje doorkomen met elkaar. Bent u eraan toe? En dan bedoel ik niet of u alles in huis hebt, gemeente. Maar dan bedoel ik dat u kerstfeest gaat vieren. Zoals we samen hebben gezongen in Psalm 138. Om de Heere op hoge toon met psalmen te prijzen. En om zijn gunst en waarheid saam, zijn grote naam, eerbiedig te loven. Dat is vieren, loven, een lofzang gaan zingen. Bent u dan toe? Na al die weken van Advent, al die preken van Advent, u bent er toch geweest? Je bent er toch geweest in de kerk, of niet? U hebt het toch op allerlei manieren gehoord in al die weken van Advent weer, hoe dat gekomen is, kerstfeest, en nou, gemeente, zitten we al op een beetje op de, mag ik het zo maar zeggen, op de goede toonhoogte? Of zit u vanmiddag in de kerk en zit jij vanmiddag in de kerk en denkt ik kom er maar niet aan toe. Ik kom er maar niet aan toe. Ik kom er maar niet aan toe om op de kerstdagen de Heere zo te loven, zoals Maria, Zacharias, Simeon. En misschien dat er iemand in de kerk zit vanmiddag die zegt dat, en dat zou ik nou zo graag willen, hè? Is dat zo? Zou je dat nou zo graag willen? Misschien zit u al jaren in de kerk op de adventsdagen en leef je al jaren naar de kerstdagen toe. Elk jaar maar weer. En misschien zeg ik iets geks, gemeente, of iets vreemds, maar dat je denkt het is ook elk jaar weer hetzelfde. Het is elk jaar weer hetzelfde lied. Het is er niet van gekomen. Het is er weer niet van gekomen. Om op de toonhoogte van de verwondering en van de aanbidding en van de lofprijzing kerst te vieren. En zit je vanmiddag in de kerk en denkt, kom dat maar eens. Kon ik maar eens op die toonhoogte komen van Zacharias. Nou gemeente, dan hoop ik dat u vanmiddag meegenomen wordt. Dan hoop ik ook voor jou vanmiddag in de kerk dat je meegenomen wordt om de Heere op hoge toon te prijzen. Weet je trouwens wat loven is, gemeente? Weet je wat het woordje loven eigenlijk betekent? God loven. In het Latijn staat er voor het woordje loven benedictus. Een lastig woord, maar dat betekent gewoon goede woorden. Goede woorden. Als je de Heere gaat loven in je leven, dan ga je goede woorden uitspreken. Niet over jezelf, maar van Hem. Is dat ooit nou eens wel in je leven gebeurd, gemeente? Is dat ooit nou eens in je leven gekomen, jonge mensen? Dat je nou eens goede woorden van God ging spreken op de kerstdagen? We praten wat af. En soms zingen we ook wat af. Maar wie heeft het nou in zijn hart om goede woorden van God te spreken? Zacharias komt ertoe. Zijn hele lofzang. Zijn hele lofzang is één goed woord van God. En die goede woorden van God, die hebben natuurlijk te maken, gemeente, met Gods goede daden. De daden van God roepen goede woorden op. Als je in je leven goede woorden van God wilt gaan spreken, dan moet je altijd op zijn daden letten. De daden van de Heere, die worden zo indrukwekkend groot voor je, dat je er goede woorden over gaat spreken. En Zacharias mag dat gaan doen. Ik ga dat allemaal vanmiddag niet voor u uitleggen, maar als je toch eens even goed naleest, gemeente, als Zacharias een lofzang gaat zingen, gelooft zij de Heere, benedictus, hè, staat er, goede woorden voor God. Hij heeft bezocht, verlossing teweeg gebracht, een horen van zaligheid opgericht. Hij heeft de verlossing gegeven van onze vijanden, barmhartigheid aan onze vaderen. Hij was gedachtig aan zijn verbond, aan de eed aan Abraham, verlost uit de hand van de vijanden, hem dienen zonder vrees. En dan kijkt Zacharias ook natuurlijk naar zijn kind. Johannes, profeet van de Allerhoogste, die voor het aangezicht van de Heere zal voortgaan, om zijn wegen te bereiden, om het volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden. Nou gemeente, als je al die dingen eens even op gaat zeggen. Uw oud-predikant, ik hoor het nog zeggen. Uw oud-predikant, dominee C.A. Tucker, die zei wel eens: ga de daden van de Heere maar eens opzeggen. En als je de daden van God gaat opzeggen, de een na de ander, dan komt er onder de leiding van de Heilige Geest een lofzang in je hart. Heb je het wel eens gedaan? Er was een oude mevrouw in Putten, een godvrezende mevrouw. Weet je wat ze deed als ze het 's nachts moeilijk had? Dan zei ze wel eens: dominee, dan ga ik op mijn fiets zitten. He, zo'n home trainer. En dan ga ik de psalmen opzeggen. En dan welt er een lofzang op in mijn hart. Nemen we daar de tijd nog wel eens voor, gemeente? We leven in zo'n haastige, jachtige tijd. Haast, haast, moeten opschieten, opschieten. He? Maar nemen we de tijd er nog wel eens voor om de daden van de Heere op te zeggen? He, zoals Psalm 77 dat zegt. Ik zal nauwkeurig op u werken, op uw daden en derzelver uitkomst merken, en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Neem de tijd er eens voor in de komende dagen om de daden van de Heere op te zeggen, zoals Zacharias dat deed in zijn lofzang. En dan komt het, gemeente, dan komt het zo prachtig in dit Bijbelgedeelte, als hij al die daden van de Heere op gaat zeggen, wat de Heere allemaal gedaan heeft en doet, dan komt hij ook bij het diepste geheim achter de dingen. En dan kom ik bij de tekst van vanmiddag. Dan komt hij uit bij de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Alles wat de Heere doet, dat komt op uit zijn innerlijke barmhartigheid. Zacharias' lofzang is hooggestemd. Weet je waar hij eindigt? In God. In het hart van God. In het innerlijk van God. Door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Achter alles wat Zacharias op mag zeggen, mag melden. En ik zou ook vanmiddag willen zeggen, gemeente, bij alles wat we in de komende dagen gaan horen over de daden van God rond de geboorte van de zaligmaker. Daarachter zit een bewogen God. Een bewogen God. Wij vieren het kerstfeest vaak zo plat, zo aards. Maar wij moeten hoger op, om daar te ontdekken dat de bewogenheid van God daarachter zit. Zacharias zingt zijn lofzang. Door de Heilige Geest, hè, staat er. De Heilige Geest neemt Zacharias mee om vanuit de daden van God te eindigen in het innerlijk van God. In het hart van God. Dat doet de Heilige Geest, trouwens. Je kunt geen kerstfeest gaan vieren zonder de Heilige Geest, hoor, gemeente. Als je dat dacht. Zul je erom bidden vanaf vandaag, jonge vrienden? Zul je veel bidden om de Heilige Geest, hè? We zingen natuurlijk onze kerstliederen en maar ja, af en toe ook de psalmen natuurlijk, dat we zeggen, ja, die slaan op de Heer Jezus. Maar weet je wat ook een mooie psalm is die je in de komende dagen eens zou moeten gaan zingen? Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Dat de Heilige Geest je brengt bij het hart van God. Ook achter de daad van de geboorte van Jezus. Gemeente, wat zou het een zegen zijn als je kerstfeest ging vieren met een bewogen God. Zacharias heeft geen onbewogen God. Een God die ergens in de hemel zit. En die de aarde maar aan haar lot overlaat. In de lofzang van Zacharias wordt zelfs gezongen, die met ons lot bewogen, zingen we dan, hè? Die met ons lot bewogen. Maar ik zou het vanmiddag nog wat dieper willen zeggen. Hij is niet alleen met ons lot bewogen, hij is zelf bewogen. God is in zichzelf bewogen. Anders zouden we zeggen, ach, ja, de deerniswekkende toestand van ons, die roept bewogenheid in God op, hè? Nou ja, stel je nou eens voor, gemeente, ik hoop het niet dat je straks uit de kerk komt en je loopt door Urk heen en er ligt iemand op straat, zeg. En je ziet dat hij gewond is. Oh, kijk eens, dan voel je bewogenheid met het lot van die man of die vrouw of met dat kind. Dan roept de situatie van degene die daar ligt iets op bij je. Maar gemeente, bij God is het nog dieper, hè? God is niet alleen met ons lot bewogen, God is in zichzelf bewogen. Dat hoort bij hem. Ik zou bijna zeggen, nog voordat wij zondigden. Nog voordat wij in de diepe ellende terechtkwamen. Was God al bewogen. En dat heb je stilgestaan. Ik denk wel eens in de kerk kunnen we soms zo over God spreken, zo star. Alsof er een starre God is. En ik denk wel eens, gemeente, wij moeten er ook voor waken in de prediking dat we niet over God spreken als over een God die daar ergens zit en de dingen maar aanziet. Het raakt hem. Hij is bewogen. En die bewogenheid van God, die wordt aan Zacharias getoond door de Heilige Geest. Trouwens wel mooi, dat je daar niet over hoeft. Dat je daar niet over hoeft in te zitten. Of dat wel zo is. Misschien dat iemand denkt, ja dominee, dat kun je wel mooi zeggen. He, dat kun je wel mooi zeggen, dat God bewogen is. Maar is dat wel zo? Nou, dat laat de Heilige Geest aan Zacharias zien, hè? En weet je wat er in 1 Korinthe 2 staat? In 1 Korinthe 2 staat dat de Heilige Geest de diepten van God onderzoekt. En dat wat de Heilige Geest onderzocht heeft, dat hij dat aan ons openbaart, bekend maakt. Dat doet de Heilige Geest. Die laat het zien wat er in het hart van God is. Oh, als je dat ontdekt, gemeente. Als je dat ontdekt, jongens en meisjes, dan zit je niet verveeld meer in de kerk, hoor. Dan gaat er een geheim voor je open. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Dan ga je ontdekken dat er een God is die bewogen is. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Innerlijke bewegingen. Ik weet wel, vroeger was er een ouderling in Katwijk. Die op de zondagschool was dat. En die zei wel eens in het gebed voor die kinderen, waren allemaal nog jong, zei die, Heere, zei die dan, Heere, uw ingewanden rommelen van barmhartigheid, zei die dan. Hè? Uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. En ik dacht, wat is dat? Maar het is wel waar. Dat er een innerlijk van God is, die rommelen van barmhartigheid. In het Grieks, gemeente, staat er een woord. innerlijke bewegingen, dat zijn twee woorden. Maar in het Grieks staat er eigenlijk één woord. We hebben eigenlijk twee woorden nodig om één woord uit te leggen. Zo groot is het. Maar in het Grieks staat er een woord dat betekent eigenlijk iets wat lijkt op de moederschoot. Nou ja, als er nou moeders vanmiddag in de kerk zitten, hè, heb je het wel eens gehad met je kinderen? En dan zag je ze soms gaan, hè, die kinderen van je, die jongens en die meiden. En dan zag je ze ook wel eens dingen doen die je verdriet gaven. En dan zag je dat ze soms helemaal een weg gingen die naar de ondergang ging. En dan zei je toch wel eens met een bewogen hart. En dan denk ik even aan die moeders. En ik hoop dat het ook vaders zijn, maar die moeder zei, och, kind toch. Heb je het wel eens gehoord uit de mond van je moeder? Och, kind toch. En dan zag je de tranen, dan zag je de bewogenheid. Hè? En waarom die moeder? Omdat je uit die moederschoot bent voortgekomen. Hè? Daar, is het uit, daar ben je uit voortgekomen. Er zit een band tussen die moeder en jou. En die moeder die ziet je gaan, die ziet soms je ondergang tegemoet gaan. Of die ziet je verdriet hebben, of die ziet je dingen in het leven meemaken. Die soms geweldig zwaar kunnen zijn. Och, kind toch, mijn kind. Een moederschoot. En het is hier beeldspraak natuurlijk gemeend over God, maar dat God ook een innerlijk heeft. Heeft de Heer het zelf niet gezegd, kan ook een moeder haar zuigeling vergeten. Zo zal ik u niet vergeten. Gemeente, ik zeg het maar vanmiddag gewoon tegen u, als je kerstfeest gaat vieren. Weet dat er een bewogen God is. Die over u en jou bewogen is. En dat je net als Zacharias dat geheim gaat ontdekken, heren, dat zit erachter. En wat zou je de heren een verdriet doen als je die innerlijke barmhartigheid van God zou voorbij gaan? Als je net de kerstfeest gaat vieren alsof dat er niet is. Alsof dat er niet is. En dan zou je denken, nou ja, zou God nog wel van mij afweten? Zou God nog wel naar me omkijken? Misschien zit er iemand in de kerk die zegt, nou ja, ik zie geweldig tegen de kerstdagen op. Want ik weet niet hoe ik ze door moet komen. Een bewogen God. En wij hoeven God niet in beweging te brengen, gemeente. Dat zeg ik er dan ook maar bij. Hij is al bewogen. Denk nou niet dat je opeens nou zo vroom moet gaan doen dat je zegt, nou moet ik God tot bewogenheid brengen. Sommige mensen in de kerk denken dat ook. Maar je hoeft God niet tot bewogenheid te brengen, nee, is het dan. Over u, over Israël. En hoe is die bewogenheid tot uiting gekomen? De Heere heeft zijn volk bezocht, staat er. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Die innerlijke bewogenheid van de barmhartigheid is uitgekomen in het bezoeken van Israël. En dat bezoeken van Israël, dat betekent hij heeft naar hen omgezien. Dat woordje barmhartigheid, gemeente, dat betekent eigenlijk al iets van trouw, hè? Liefde. God is trouw gebleken, zegt Zacharias. Hij heeft aan zijn verbond gedacht, aan zijn belofte gedacht. En de Heere kijkt naar zijn volk om, in bewogenheid. Gemeente, zo is de Heere. En daarom is het kerstfeest geworden. En daarom mogen wij de kerstdagen gaan vieren. Omdat er een God is die in zijn trouw bewogen is. En ik wil er graag nog één ding bij zeggen over die bewogenheid van God. Sommige mensen denken dat God ook een beetje grillig is. Hè? Innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Het kan wel eens de gedachte oproepen, gemeente, jonge mensen, dat we een God hebben die, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, aan stemmingen onderhevig is. Hè? Wij zijn aan stemmingen onderhevig. De ene keer komt die stemming bij je boven en de andere keer komt die stemming bij je boven. Als vader en moeder, de ene keer heb je kinderen lief en de andere keer dan, nou ja. Innerlijke bewegingen, dat heeft bijna iets onzekers. God beweegt zich dan dus, zo zus en dan weer zo, ach ja. Sommige mensen in de kerk die zeggen, ja, kun je wel eigenlijk op God aan? Kan ik wel op God aan? Is God wel betrouwbaar? God is betrouwbaar. Het zijn de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, zegt Zacharias. Van de trouw. En ik zeg het vanmiddag ook tegen u vanmiddag. Als u, of jij, vandaag. Of in de komende dagen, rond de kerstdagen. Deze God, die naar zondige mensen omziet, te voet valt en je belijdt hem je schuld en hij vergeeft het je om Jezus wil, dan is dat eens en voor goed. Dan hebben wij niet een God die vandaag ja zegt en morgen nee. Denk dat niet. Ik kom als mensen in de kerk tegen, ook in het pastoraat, die denken, ja, maar goed. De ene keer heb ik zus en de andere keer heb ik zo. Dan heb ik berouw, dan heb ik geen berouw. Zal God ook nog wel op mij neer willen zien? Hè? Of zegt hij een keer en nou is het genoeg? Ik sprak pas iemand gemeente die zei, ja dominee, ik heb in mijn leven heel vaak op de Heere mogen hopen. En ik mag ook geloven dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken, waar ik bij hoor. Maar ik ben zo bang, zei die. Ik ben zo bang dat ik straks ga sterven en ik kom voor de troon van God te staan, dat God zegt, jij toch niet, jij toch niet. Kent u die twijfel, gemeente? Dat je soms denkt, ja, God kan het ene moment wel ja tegen me zeggen, maar straks zegt hij een keer nee. Nee, zo is de Heer niet. Ook voor die tobbende mensen in de kerk, die altijd denken, ik kan er nooit zeker van zijn. We hebben een God die innerlijk bewogen is van barmhartigheid, die trouw blijft. Ook ondanks onze ontrouw, ondanks onze zonden. Als hij ja zegt tegen u in zijn genade, dan is dat een eeuwig ja. Absoluut. En dan hoef je niet bang te zijn. Als je in de komende kerstdagen, hè, de Heere mag loven om zijn goedheid. Dat je goede woorden van God mag gaan spreken. Dat je dan bang hoeft te zijn dat je in een ander jaar wordt afgewezen. Dat doet de Heere niet. Daar kun je op aan. We hebben een betrouwbare God, hoor, gemeente, jonge mensen. En dan zeg je misschien, zou dat ook voor mij kunnen? Nou ja, die betrouwbaarheid van God, die innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Dat de Heere zo goed is, zo vol van liefde is. Dat is natuurlijk naar buiten gekomen en Zacharias zegt, door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. En die opgang uit de hoogte, dat is exegetisch nog niet zo makkelijk te zeggen. De een zegt dat is de zonsopgang en de ander zegt dat is dat twijgje wat uit die boomstam is gekomen van de stam van David. Maar een derde zegt, die opgang uit de hoogte, dat is uiteindelijk een persoon. Dat is de Messias, dat is Christus. En in Christus, ik val daar wel voor, gemeente, voor die uitleg. Dat die innerlijke barmhartigheid van God ten diepste openbaar gekomen is in Jezus Christus. Ik zou vanmiddag willen zeggen, meer dan dat kon God je niet laten zien. Meer dan dat hij in Jezus Christus zijn innerlijke bewogenheid met zondaren toont, kon hij niet laten zien. Daar heeft God zijn hart in uitgesproken. Wat wil je nog meer? Wat moet God nog meer zeggen? Met kerstfeest heeft God zijn hele hart opengelegd. In de opgang uit de hoogte. In zijn eigen kind Jezus Christus, de Messias, om staat er te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Wat een adres, hè? Die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, dat bewogen hart van God, die trouw van God, die opgang uit de hoogte, Jezus Christus, daar verschijnt hij aan mensen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Verschenen. Gods hart is verschenen. Gods hart is binnenste buiten gekeerd. Ja. Met kerstfeest kijken we God in het hart. Mensen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En duisternis, gemeente, is in de Bijbel nooit een neutraal woord. Hè? Kijk, buiten is het nu donker, zeggen we dan. Het is duister, maar dat is de donkerte van de nacht. Maar in de Bijbel is het woordje duisternis nooit neutraal. Duisternis is altijd de werkelijkheid waarin de mens gekomen is buiten het paradijs. Duisternis, dat is de godsvervreemding. Duisternis, dat is de vernieling. Waarin mensen kunnen zitten. Duisternis, dat is het verdwaald zijn. Waar mensen tasten als blinden en geen uitweg kunnen vinden. Kijk, gemeente, wij kunnen ons wel in de duisternis werken. Maar we kunnen nooit zelf de weg terugvinden, toch? En schaduw van de dood. Doodschaduwen. Dat betekent niet alleen maar, gemeente, dat je soms een keer sterven kan. Maar schaduw van de dood betekent eigenlijk, je leeft onder de dreiging van een werkelijkheid die zomaar op elk moment kan toeslaan. Schaduw van de dood. Wie zegt eigenlijk dat u nog kerstfeest gaat vieren? Aanstaande dinsdag moet ik met een familie in Putten een moeder van 52 begraven, ja. Verschrikkelijk. Wie zei, zou ik de kerst nog halen, dominee? En jij dan? Niet om een beetje somber te doen, maar schaduw van de dood. Waar je eigenlijk in de kerk zit en denkt, ja, maar haal ik het eigenlijk nog wel? En dat we leven in een werkelijkheid, gemeente, waar het als het ware als een zwaard boven je hoofd hangt. Het kan zomaar toeslaan. Het is nog een schaduw. Het is nog een schaduw, maar die schaduw die kan zomaar omslaan in werkelijkheid. Je bent misschien ziek. Je bent misschien depressief. Je loopt misschien met gedachten rond, jonge mensen, ik hoop het niet. Dat je denkt, voor mij hoeft het niet meer. Schaduw van de dood. Dat gewoon de lichten uitgaan in je leven. Donker. Op een soort nulpunt. Zit je op een soort nulpunt? Je denkt, hoe kom ik eruit? Hoe kom ik eruit? Kijk, als hier in de kerkgemeente jongens en meisjes straks de lampen uitvallen. Ik hoop het niet. En dan blijven denk ik die groene lampjes nog wel branden daar bij de uitgang. En die groene lampjes bij de uitgang die zeggen, daar moet je uit. Kun je de uitweg nog wel vinden. Maar duisternis en schaduw van de dood, dat is een werkelijkheid waar geen groene lampjes meer branden. Ik kom er niet uit. Ik kom niet uit mijn schuld. Ik kom niet uit mijn donkerte. Ik kom er niet uit, misschien wel uit de depressie. Ik kom er niet uit met mijn ziekte, met mijn zorgen. Ik kom er niet uit. Verschenen. Verschenen staat er. Beschenen. Gemeente, wat is uw adres? Waar woont u? Waar woon jij? Ja, mijn adres is duisternis, een schaduw van de dood. Ach nee, ze zien het niet aan me, zegt u misschien. Ze zien het niet aan me, dominee, maar ze moest eens weten waar ik zit. En als ik u vanmiddag zo zie zitten en jou zie zitten, dan denk ik ook, nou ja. Maar misschien zit je hier in de kerk en denk je, ze moest eens weten. Ze moest eens weten waar ik zit. Voor God. Met mijn verloren leven. Met mijn zorgen, met mijn angsten. Misschien wel met je gezin.
met je huwelijk, met je werk. Misschien wel dingen, gemeente, die de duivel je inwerpt. En die zegt, denk jij dat je heil bij God zult vinden? Duisternis en schaduw van de dood, wat een adres. Maar dan heb ik vanmiddag geadresseerde post voor u. Dan heb ik vanmiddag geadresseerde hemelpost uit een bewogen hart. Dat het kerstfeest is geworden, dat Christus de opgang uit de hoogte een nieuw begin heeft gemaakt. Op ons nulpunt, op ons dieptepunt, waar u en ik er niet meer uitkomen, waar je geen kant meer op kan. Verschenen, en vanmiddag mag ik het zeggen, verschenen in de prediking, ziet u hem? Ziet u de opgang uit de hoogte en zie je daarachter, gemeente, een bewogen God? Zie je het? Ben je er verrast over dat je denkt, oh, maar ik dacht dat niemand meer om me gaf. Ik dacht dat niemand meer naar me omkeek. Ja, zeker. Om de duisternis te verdrijven en de schaduw van de dood, de opgang uit de hoogte, Jezus Christus. Verschenen. Ik hoop, gemeente, en ik bid erom dat hij zo mag gaan stralen in uw midden op de komende dagen. Dat je dat ontdekt door de Heilige Geest. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. En weet je wat er zo mooi is, gemeente? Dat het woordje beschijnen niet alleen maar betekent ergens je licht op laten vallen. Maar het woordje beschijnen betekent ook dat er iets verandert. Hè? Kijk. Je kunt natuurlijk met een lamp op iemand gaan schijnen en er verandert niks. Maar als de Heer je leven gaat beschijnen vanuit de opgang, vanuit de hoogte, met zijn bewogenheid, met zijn liefde, en hij je opzoekt, dan verandert er wel wat. En dat is nou zo'n rijk evangelie, gemeente, dat het nou kerstfeest gaat worden en is geworden met die opgang uit de hoogte, omdat God wat in je leven wil veranderen. Hij wil het anders maken. Die duisternis en schaduw van de dood, die wil hij veranderen. Ook al denk je vanmiddag, er verandert toch niks. Er verandert toch niks in mijn leven. Maar gemeente, we hebben een God die de druk verwisselt in geluk. Die de duisternis verandert in de dag. Die de toorn verandert in genade. Die de vloek wegneemt en de zegen geeft. We hebben een God die je donker wil opheffen, gemeente. Die verandert wat in je leven. Heb je het in je leven meegemaakt? Dat je in de duisternis zat en dat licht van God viel op je leven. In Christus en het veranderde. Ja, je bleef misschien even ziek. Ik sta hier ook te preken. Afgelopen week nog uitslag gekregen van een scan. Ach, een dag dat je dacht, hoe moet het gaan? En God maakt het goed. Maar misschien zitten er wel meer mensen in Urk hier die zeggen, ik denk elke keer, het kan zomaar weer veranderen in mijn leven. En dat je denkt, het verandert nooit eigenlijk. Ik blijf met die ziekte zitten, ik blijf met die zorgen zitten, ik blijf met die spanning zitten. Word ik wel beter? Misschien dat er mensen zitten met dingen in hun leven waarvan je denkt, het wordt nooit anders. Maar dat we een God hebben, gemeente, die het anders maakt in het licht van Christus. Zacharias zingt zijn lofzang. En dat je ook goede dingen van God mag gaan zeggen. Hè? Dat het verandert in je leven. Dat je zelfs met je zieke lichaam, dat je zelfs met je beproefde leven, dat je zelfs in je schuld en je nood, in de donkerte, in de duivelse aanvechtingen, goed van God mag spreken. Weet je wat Luther zei? Luther zei, ook al veranderen onze omstandigheden niet. Ik verander, zegt hij. Ik word veranderd. Ik mag anders tegen de dingen gaan aankijken. Ik mag anders over de Heere gaan denken. Ik mag anders gaan zien door het geloof. Gemeente, we gaan kerstfeest vieren. We hebben een God die er wat aan doet. We hebben een God die er wat aan gedaan heeft. In kribbe, kruis, opstanding, hemelvaart, uitstorting van de geest. We hebben een God die er wat aan doet. Er zijn heel veel mensen in de kerk. Ik hoor ze ook wel eens zeggen. Dan zeggen ze, dominee, God moet het doen. En zo kun je jaren in de kerk zitten, gemeente, God moet het doen. Maar toen iemand het in zijn leven ontving, dat de Heere zijn leven ging beschijnen, toen zei hij niet meer, God moet het doen. Toen zei hij, God doet het. We hebben geen God, gemeente, die het moet, maar we hebben een God die het doet. En dat kan ook voor u, royaal. Er is geen duisternis zo groot. Of hij weet ze te vinden. Er is geen schaduw zo benauwend. Of de Heere die wil hem verdrijven. En de Heere zegt ook anno 2025 in Advent. Ik zal wat nieuws maken. Ik zou zeggen, ga zo in die verwachting de komende dagen in. Dat de Heere je beschijnt met zijn opgang uit de hoogte, Jezus Christus. En in hem verandert je leven. Het oude voorbij, nieuw. En gemeente, dan de derde gedachte. Als dat verandert in je leven, hè, het oude voorbij, nieuw. Dan worden onze voeten ook gericht op een nieuwe weg. Eerst zat je vast. Het staat er zo diep. Die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Je zat vast. Maar als de Heere je leven verandert, dan word je weer op een weg gebracht. Mooi is dat, hè? Dat je van vastzitten weer gaande wordt gemaakt. Je loopt niet vast. Je zat vast. Maar God gaf een nieuwe weg. En die weg heet hier de weg van de vrede. De shalom. En vrede betekent in de Bijbel altijd twee dingen, gemeente. Verticaal en horizontaal. De vrede heeft altijd te maken met je relatie met God. God maakt het goed tussen u en hem. En God maakt het goed tussen mensen onderling. De dingen komen weer op zijn plek te staan. Hè? Dat is shalom eigenlijk, gemeente. Vrede. Vrede betekent eigenlijk dat de dingen op hun plek komen. In je leven met God. Verzoend. Maar ook in die onderlinge verhoudingen. Misschien zit het wel scheef met God. God wil het vrede maken. Misschien zit het wel verkeerd tussen je man en je vrouw en je kinderen en je kleinkinderen of een gemeentelid. De weg van de vrede. Daarom heb ik ook Colossense 3 erbij gelezen. Als God innerlijke bewegingen van barmhartigheid heeft. Hè, dan gaan degenen die op de weg van de vrede gebracht worden, dat ook kennen. Doet dan aan. Als uitverkorenen van God. Beminden. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid. Doet dan aan. Er zijn heel veel mensen die zitten, maken zich druk, gemeente, jonge mensen, hoe ze op de kerstdagen gekleed moeten gaan. Misschien ben je er ook wel druk mee. Dat je een nieuw pak voor kerst of een mooie jurk voor kerst hebt gekocht. En zo wil ik gekleed gaan. Ik heb nog wel een mooi kerstkleed voor u. Doet aan. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Hoe moet ik op de kerstdagen gekleed? Wat moeten mensen van me zien, van me merken? De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Als God bewogen is, wordt u een bewogen mens. Gaan ze aan je merken. En daar staat nog iets bij, gemeente. Niet alleen de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, maar ook de goedertierenheid en de zachtmoedigheid en de ootmoedigheid. Elkaar verdragen, elkaar vergeven. Als iemand tegen iemand wat heeft, uit de weg ruimen. Misschien krijg je er wel druk mee, met kerst. Misschien krijg je het er wel druk mee. Dat je voeten een bepaalde weg gaan. Waar kun je een echt kerstkind aan herkennen, gemeente? Waar kun je nou iemand aan herkennen dat hij een volgeling is van de Heer Jezus? Aan zijn voeten. Aan zijn voeten. Welke weg hij bewandelt. Dat ze misschien tegen je zeggen op het kerstfeest: pa, ma, wat is er met je aan de hand? Dat je misschien een vader of een moeder had die altijd maar even hard, die altijd maar even ongevoelig was. En opeens is dat hart zachtmoedig geworden. Kneedbaar. Ja. Door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Dat wij mogen aantrekken wat in het hart van God is. Gemeente, dat worden nog eens gezegende dagen, denk ik. Als u als gemeente, als jij, als de dominees, zo gekleed gaan. Met dit kerstkleed. Trouwens, de lofzang van Zacharias is in de kerkelijke traditie een morgenlied. Het is in de morgen gezongen. 'S Morgens trek je je kleren aan, toch? God legt ze voor u klaar. Ook op de kerstdagen en daarna. God legt ze klaar. Vanuit zijn bewogenheid. En hij zegt tegen u en jou: ik wil je beschijnen. Vernieuwen. Veranderen. In Jezus. En ga met hem een nieuwe weg op. Het pad van de vrede. Ook als je nog iets uit te praten hebt. Dat is het laatste wat ik zeg. Toen ik student was, jongens en meisjes, dat was je vroeger nog, nu ben je proponent. Vroeger was je student, kandidaat in de kerk. Toen moesten we drie dagen stage lopen op een instelling van Philadelphia. Dat waren dan, zeggen wij, mensen met een verstandelijke beperking. En het was rond de kerstdagen. En de dominee die daar was, die zou een kerstviering met de bewoners hebben. En alles was klaar, de zaal stond klaar en ja, de bewoners waren er allemaal. En toen zei de dominee: ja, nu gaan we met het kerstfeest beginnen. Maar, zei hij, wacht even, er zijn twee jongens die hebben ruzie. En dan gaan we het kerstfeest niet eerder vieren voordat jullie het goed hebben gemaakt. En toen stonden die twee jongens op. En ze barsten in tranen uit. En ze omhelsden elkaar. En ze hebben elkaar vergeven. Gemeente, want één ding: ze wilden kerstfeest vieren. U ook? Jij ook? Het moet gevierd worden, maar dan zo. Vanuit de innerlijke barmhartigheid van onze God, ook in ons leven. Ik wens u gezegende dagen toe. Met een bewogen God op de weg van de vrede. Amen. Wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Uit de lofzang van Zacharias zingen we vers 4 en 5. Ja, ik had vers 5 ook nog opgegeven. Eindigen we samen met dankgebed. Heer in de hemel, u bent een bewogen God. En die bewogenheid, die hoeven wij niet op te roepen, die is er. Laat dat hart van u opengaan. Open zijn gegaan in de prediking dat we al luisterend ontdekt hebben. Dat u een bewogen God bent waaruit de opgang uit de hoogte is voortgekomen, Jezus Christus. En in hem hebt u al uw liefde, al uw barmhartigheid, al uw genade getoond. Uw hele hart is geopend. En als ons hart nog niet geopend is, laat het dan vanavond opengaan. En op de kerstdagen. En laat uw Heilige Geest, Heere God, ons een geopend hart geven om die bewogenheid van u te ontdekken, aan te nemen, te ontvangen, eruit te leven, verwonderd. Wat een bewogenheid van God, onverdiend. Heere, ga zo met ons mee de komende dagen in, jong en oud. Dat die bewogenheid van u ons zo zal trekken. Dat wij niet onbewogen blijven, maar dat we onze voeten mogen zetten op de weg van de vrede. Beschijn ons, Heere, alstublieft. Beschijn ons. Breng verandering teweeg. In Jezus, het oude voorbij, nieuw geworden. Heere, laat het zo gezegende dagen worden, gedenk de gemeente, uw dienaar die hier mag arbeiden, ook in de verkondiging van het evangelie, de broeders van de kerkenraad, maar ook de broeders die verkozen zijn. We bidden voor hen. Heere God, misschien dat ze denken, onbekwaam, ik kan niet, ik heb niet, ik deug niet. Maar als wij er niet aan toekomen, komt u naar ons toe en maakt u van ongeschikte mensen instrumenten in uw hand, net als Zacharias, om onze mond te openen, om goede dingen van u te zeggen en te dienen in uw koninkrijk. Heere God, wilt u ook zo de weg banen en neem ons mee naar uw toekomst en laat heel ons leven hier een voorbereiding zijn op de lofzang voor uw troon. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dat bidden wij u uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen uit Psalm 68 en daar het van het 10e vers, Psalm 68 vers 10.
Gemeente gaat er nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troost van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.